Good morning.
Good morning.
I want to welcome everyone that's joining us here today, but also
ik wil iedereen welkom heten die hier is.
Welcome.
En die via het internet luistert.
Me and my brother now that just sing, we have a and me preaching.
Ik heb mijn broeder gesproken.
The old and the older.
We hebben bijeenkomst van de ouderen en oudste.
So thank goodness that God's grace is sufficient in it, brother.
God zij dank is God genade genoeg.
Yeah, there's a lot of things going on in today in the world.
Er is vandaag veel aan de hand in deze wereld. Het is een hele ongewone vreemde tijd.
Before I get in the message today, I'm not sure how far we'll get on this.
Voordat ik in de boodschap ga vandaag, weet ik niet zeker hoe ver ik kom. Wil ik lezen uit 2 Timotheus, hoofdstuk 3. Ik ga de versen 1 tot en met 7 lezen. Dus als iemand wilt staan bij het horen van het woord. En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden, want de mensen zijn die liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hoogvaardig, lasteraars, de oude ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig, zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goede, verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers van God, hebben een gedaante van Godzaligheid, maar die de kracht derzelfde verloochenen hebben, heb ook een afkeer van deze, want van deze zijn het die in de huizen insluipen en de nemen de vrouwkens gevangen die met zonden geladen zijn en door menerlei begeerlijkheden gedreven worden. Vrouwkens die altijd leren en nimmer meer tot kennis der waarheid kunnen komen. Je kunt gaan zitten. Het eerste vers zegt dat je ook op moet merken dat in de laatste dagen er zullen zware tijden komen. De titel van de boodschap van vanochtend is: we leven in gevaarlijke tijden. Het is niet dat de laatste dagen komen zullen, we zijn er nu in. En ik heb afgelopen dagen daarover gesproken, over de enkele tekenen. Ik ben teruggegaan van waar ik eerder over heb gesproken. Maar ik denk dat er zoveel mensen missen over de laatste dagen. We horen er veel over. En we kijken naar de dingen die in de politiek gebeuren en in de natuur. Maar we spreken zelden over wat gebeurt bij mensen die Christus belijden. Ze hebben een vorm van godsvrucht, maar ze ontkennen de kracht ervan. Zoals Pinkstergelovigen zouden zeggen, nou, ze ontkennen de doop van de Heilige Geest. Maar Gods kracht in mijn leven wordt vrijgelaten door zijn heerschappij. Hij is de Heer. We hebben onlangs in Amerika verkiezingen gehad, maar de Heer stelt zichzelf niet beschikbaar voor herkiezing. Hij was het al vanaf het begin en hij is het nu. En hij zal het ook in het duizendjarige rijk zijn en in de eeuwigheid. Dus het is niet goed genoeg. We kunnen niet goed genoeg zijn om in de eeuwigheid zijn plaats in te nemen. Hij is de Heer. Het is niet genoeg om Heer te zeggen. We hebben deze dingen in uw naam gedaan. Matthäus 7 spreekt hierover. En de Heer kende hen zelfs niet. Het zijn diegenen die de knieën buigen en erkennen dat Hij Heer is. Hij kocht ons met een prijs. Hij gaf zijn leven voor ons. Hij schiep ons niet alleen voor zichzelf, maar toen wij verkocht waren onder de zonde, kocht Hij ons terug. Dus Hij heeft alle recht om Heer te zijn. Niet alleen dat, Hij is daar ook goed in. Maar voor Hem om echt Heer te zijn en te leiden, mijn leven te leiden, moet ik een relatie met Hem hebben. Als Hij elke stap in mijn leven zal leiden, zoals Spreuken 3 vers 5 en 6 zegt, dan moet ik met hem kunnen communiceren. En hij moet mijn stappen kunnen leiden. Maar daar horen we niet veel over gepredikt in de kerken en over de hele wereld. Omdat ik over de hele wereld reis in mijn ambt, gaan we naar verschillende continenten, ongeveer 120 landen per jaar. En er wordt wel geleerd in de kerk, hij is Heer. Maar wat dat betekent om in zijn aanwezigheid te blijven en die erfenis te kunnen genieten die we hebben ontvangen, dat wordt niet onderwezen. Er wordt zoveel in theorie gezegd, dingen die waarheid zijn, maar ze hebben geen vruchten in hun leven om te bewijzen dat hij ook Heer is. Dus dat is een onderdeel van wat in de laatste dagen gaat gebeuren in de corruptie in de kerk. Het is niet alleen in onze generatie begonnen. Het begon al in de tijd van de apostelen, toen de apostelen nog levend waren. Zelfs in de apostolische tijd. Paulus had het daar mee te maken. Satan begon toen al binnen te dringen en te corrupt te maken de leringen in de kerken. Zelfs toen Paulus al predikte. En dat doet hij al 2000 jaar lang. Dus hij heeft 2000 jaar ervaring opgedaan. En het bewijs dat we zien zegt dat hij er steeds beter in wordt. Dus we hebben periodes gehad, 2000 jaar lang, waar dingen heel erg donker werden in de wereld. Het ging helemaal de verkeerde kant op. En ergens zou er een vonk moeten overslaan. God misschien zou één man uitzoeken, of een vrouw. Iemand die zich totaal onder hem zou vernederen. En hij goot dan zijn geest over die ene persoon. En zij stonden op en staken alles in vuur, in een geestelijk vuur. In Amerika was dat onder andere Charles Finley, een van die mensen. Maar één man, die het hele land op zijn kop heeft gezet. Het land dat helemaal de verkeerde richting opging. En God wekte die ene man op. Hij had een enorm team. Hij had maar één man als begeleider. Een bemiddelaar. Een predikaar en een voorbidder, dat was het. Dat was het hele team. En God gebruikte hem op een krachtige manier. We hebben finish nodig vandaag. We hebben niet de massa nodig. De meerderheid hebben we niet nodig. God heeft nooit een meerderheid gebruikt, maar altijd maar één persoon of een kleine groep die hem totaal zouden vertrouwen en gehoorzamen. Dat is een van mijn favoriete liedjes. Vertrouw en gehoorzaam. Waarom? Omdat er geen andere manier is om gelukkiger te zijn in Jezus. Om te vertrouwen en te gehoorzamen. Dus er is geen optie. Als je wilt gelukkig wilt zijn in Jezus, dan moet je hem vertrouwen en hem gehoorzamen. Het is niet genoeg om te zeggen, Heer, ik vertrouw u. Maar je vraagt hem helemaal niets. Je komt niet voor hem en om uit te vinden wat hij wil dat je vandaag gaat doen. We moeten dat laten gebeuren. Dus we zien dat in de kerk. De kerk wordt steeds zwakker en zwakker. En Satan heeft allerlei leerstellingen binnengesmokkeld. Hij heeft alles verwaterd. Hij bracht dingen die goed klonken en waar zijn. En zelfs hij gebruikt bijbelversen. Maar de conclusie waartoe mensen komen is dan niet de waarheid. Het zijn leugens. Dus hij smokkelt die naar binnen. En veel van de organisaties rond de wereld die 100 jaar geleden begonnen zijn door één persoon die de Heer echt gehoorzaamde, vertrouwde op de Heer en gehoorzaamde hem. Ze waren gezalfd en God gebruikte hen op een krachtige manier. Dus ze verzamelden al zijn preeknotities, maar realiseerden dat de mens niet over alles wist. Niemand doet dat. Maar ze namen wat hij wel wist en deze organisatie begon met deze leerstellingen. En daar waren een hoop gaten in die ze niet wisten. Dus ze begonnen die gaten in te vullen met theorieën en dingen waarvan ze denken van dat was wel waar. Maar sommige andere dingen die weer een beetje anders werden en klonken aardig. Dus er kwamen meerdere groepen die allerlei verschillende dingen geloofden. En Satan maakte, zei dat tegen hen, ja, je kunt niet samen wandelen. En Satan speelt dat spelletje. En vandaag in de laatste dagen, in het algemeen, er zijn altijd uitzonderingen, maar in het algemeen is dit een beschrijving van de kerk die Christus beleidt en doen alsof ze godvruchtig zijn. We weten dat een van de laatste dagen, tekenen van de laatste dagen is dat de liefde voor God koud zal worden. Maar wat is de liefde van God? Dat betekent om God, wat betekent het om God lief te hebben? Johannes 14, vers 15 zegt, als je van mij houdt, hou je mijn geboden. Lees dat zelf maar eens. Maar nogmaals, als je het woord van God houdt en je gehoorzaam hebt, dan hou je van hem en de Vader zal lief hebben en Jezus zal hem lief hebben. Dus gehoorzaamheid is gelijk aan liefde. We zeggen, we houden van u, maar we gehoorzamen niet. Hoeveel huwelijken zijn zwak? Omdat ze gewoon tegen elkaar zeggen, ze houden van elkaar, maar er zijn geen werken die dat bewijzen. Er moeten werken mee gepaard gaan. En met Jezus probeerde hij te zeggen, er is niks mis om te zeggen, ik hou van u, maar je moet ook een kans zoeken om jouw liefde aan hem te openbaren. En als hij toch ons spreekt, dan gehoorzaam ik wat hij tegen me zegt. Maar van één reden. Niet omdat ik iets van hem wil hebben of dat er iets gebeurt, maar alleen maar omdat ik van hem hou. Dan kan ik hem bewijzen dat ik van hem hou door hem te gehoorzamen. Het maakt me niks uit of het een moeilijker gebod is. Want voor mij, dat betekent dan dat ik meer liefde nodig heb om te gehoorzamen. Dus ik getuig dan meer liefde naar hem toe. Dat is een heel ander onderwerp, maar het is belangrijk omdat de Bijbel beschrijft dat wat je zaait, zul je oogsten. En ik wist dat toen nog niet. Ik begon gewoon te zaaien. Ik kreeg een beetje agape liefde. Wat ik had, zaaide ik in God door te gehoorzamen. En ik oogste meer agape liefde terug van hem. Want hij gaf altijd meer terug. En ik wist niet wat er toen gebeurde, maar ik kon de liefde van God zien groeien in me. En toen mijn vrouw dat zag, ging zij ook hetzelfde doen. En ze dacht toen, wat is er met je aan de hand? Ik zei tegen haar, nou dat weet ik niet, maar bid maar voor me. Ik had een geweldige tijd. Maar ik kon niet uitleggen wat er precies aan de hand was en wat het veroorzaakte. Elke keer als ik hier probeer over te praten, dan vroeg men aan mij, wat staat er in de Bijbel? En dan zei ik, dat weet ik niet. Dus ik bleef alleen maar met de Heer samen wandelen. Maar deze situatie is ontaard. De reden is omdat we niet geen solide Bijbelse grondslagen hebben gehouden en opgebouwd. Telkens als je met iets te maken hebt en je probeert iets te bouwen en je hoger gaat bouwen, dan moet je realiseren dat er iets in de fundering niet goed is als er scheuren ontstaan. Het gaat altijd terug naar de fundering, de basis. Alle sporters, balspelers, krijgen miljoenen betaald. En als ze niet goed presteren op zondag, dan wordt maandag door de coach naar een film gekeken en worden gekeken naar kleine dingen. Ze kijken niet naar de grote dingen waar ze goed in zijn, maar ze kijken naar de dingen die ze verkeerd deden, die in de basis liggen. Die ze op de lagere school hebben geleerd. En dan keken ze bijvoorbeeld, je staat in de verkeerde positie of zo. En zo is het ook met de Bijbel. We willen steeds maar weer dingen proberen te repareren die al bedorven zijn. Maar God zegt, ga terug naar het begin. Onze bediening concentreert zich hierop. Waar ik ook over de hele wereld ga, en vertel ik altijd waar het echte probleem is. Dat is de fundering. Dat is de hoeksteen. Jezus is de hoeksteen. Je kunt wel zeggen, hij is de hoeksteen, maar dat betekent niet dat je gelooft vanuit je eigen hart. Van je eigen hart dat hij echt de hoeksteen is. Want vanuit de hoeksteen wordt de maat gemeten voor het hele gebouw. Dus de oorsprong is wel dat Jezus is de auteur en de voltooier van ons geloof. Hij is de architect. Dus het begint bij hem. Dus wat ik doe, het begint bij dat ik doe wat de Heer wil. En vragen aan hem, wat wilt u dat ik doe? En de volgende stap, en de volgende stap, wat ik ook moet doen, dat beslist hij. Als ik al gedeelte goed heb en gedeelte slecht heb gedaan, ga ik nog steeds terug naar de hoeksteen om die recht te zetten in mijn leven. En eventueel afbreken wat nodig is. Dat betekent niet dat alles moet worden weggegooid, want hij kan teruggaan en dingen herstellen in tegenstelling tot, wat wij in de natuurlijke wereld doen. Maar hij kan dat doen in het geestelijke. Hij kan dat niet opbouwen, zolang maar eerst de fundering goed is. Dus we hebben allemaal goede dingen in ons leven. Maar systematisch hebben we dingen gedaan. En we hebben die solide basis nodig. Die stand houdt in gevaarlijke tijden. Dit is de titel van deze boodschap. In de laatste dagen zullen er gevaarlijke tijden komen. Wij leven nu in gevaarlijke tijden. Ik heb er al eerder over gesproken, over specifieke Bijbelversen, hier in deze kerk. Maar sindsdien is het een en ander gebeurd in deze wereld. Dat nog niet gebeurd was. Bijvoorbeeld de coronavirus, die sloeg vorig jaar toe. Het heeft de hele wereld compleet veranderd. En het heeft de Verenigde Staten echt veranderd. Ik dacht dat de Tweede Wereldoorlog wel iets veranderde in een natie. Toen mensen hun leven verloren. In Amerika zijn ongeveer 60 landen hebben toen mensen verloren. En in Amerika iets van 400.000 mensen verloren. In Wereldoorlog 2. Dat was een vreselijke oorlog. Maar de jullie zeggen dat nu minder dan een jaar die drempel al zijn overschreden. Zijn meer mensen verloren aan het coronavirus dan in de hele Tweede Wereldoorlog. En deze wereldoorlog duurde 5 jaar. Maar niemand is gekomen en heeft ons land afgepakt. Dat is wat de angst is, wat mensen hebben tot ze denken dat ze hun land gaan verliezen. Maar coronavirus hebben we meer verloren, mensen verloren, hebben we verliezen ons land. Realiseer je hoe dramatisch de houding van ons land is naar niet-christelijk denken? En in 1 jaar van pandemie, als je geestelijk denkt, als een kerk, onze natie heeft. Als je geestelijk denkt, als een kerk, onze natie even in zijn geheel is begonnen, is een verkeerde richting gaan groeien, maar heel erg snel. En dat gebeurde, het meeste gebeurde na de Tweede Wereldoorlog, maar het was toen een beetje traag en we hebben niet veel aandacht aan besteed. En toen alles comfortabel was, we accepteerden dingen. En Satan brengt steeds meer een beetje in Amerika. En we accepteren dat. En steeds meer gaat hij corrupt maken. We zien dat ook. Toen ik een kind was, dat men toen uitmaakte, de leerstellingen die men toen in de kerken had, wat nu wordt geloofd in de kerken, dat was toen in mijn tijd helemaal uit de kerk gegooid. Omdat men zou zeggen, dat is gruwelijk. Maar als je nu naar een kerk gaat, kun je zelfs een voorganger zijn in een kerk. En allerlei corrupte dingen prediken. Ik denk dat we zijn verwend geworden, omdat God zoveel genade heeft gegeven. Er is dan nooit zoveel. Er is nooit een land geweest als de Verenigde Staten met de grondwet. Het is gebouwd uit de joods-christelijke fundamenten. Maar alles is gericht om dat te vernietigen. Het precies het tegenovergestelde. Een van de tekenen van de laatste dagen is dat men zegt wat juist is, juist verkeerd is, en wat verkeerd is, juist goed is. Dat is het omdraaien. Het is moeilijk te geloven dat toen ik jonger was, dat iemand dat zou verdragen, wat men tegenwoordig goed vindt. En degene die eigenlijk juist hebben, die niet alleen niet zeggen dat als je iets verkeerd is, dan word je aangevallen alsof je een grote bedreiging bent voor de natie. Dus het is niet alleen van, we zijn het niet met elkaar ons oneens. Nee, ze willen je vernietigen als je de waarheid vertelt. En dat zijn onze leiders. Dat is heel angstig. Dat een heel klein percentage van mensen die duidelijk door Satan worden gebruikt, deze dit dicteren en controleren over de hele natie. We hebben miljoenen en miljoenen christenen in ons land die niks zeggen. Sommigen zullen er zelfs niet tegen stemmen en ze beweren godvruchtig te zijn. Ze zijn het er zelfs mee eens en ze gaan naar de kerk. Dat is best eng. Waar is het allemaal begonnen? Hoe hebben we zo lang geleden? Waar is het allemaal begonnen? Hoe hebben we zo lang geleden zijn afgedwaald van een opgroeiende kerk? Want toen de vijfvoudige bediening werd gegeven in Efesiërs 4 vers 11, werd ze gegeven om de heilige toe te rusten, om op te groeien. En niet dat we rondom geslingerd werden door allerlei wind van leer en opgroeien in een volheid van de maat van de gestalte van Christus. Hij is het hoofd. Iedereen in het lichaam moet daar zijn waar hij effectief kan worden gewerkt. En dat je kunt delen met anderen. En zij delen dan weer iets met jou. En we groeien allemaal op in liefde. Dat is de kerk. Dat is de verantwoordelijkheid van de bediening. Om de kerk naar die plaats te brengen. Hier is nog een ander teken van de laatste dagen in hoofdstuk 4. Paulus was van plan om te vertrekken en dingen over te dragen aan Timotheus. En 2 Timotheus 4 vers 1 tot en met 4. Ik betuig dan voor God en de Heer Jezus Christus, die de levende en dode oordelen zal in zijn verschijning en in zijn koninkrijk. Predik het woord, houd aan tijdelijk, ontijdelijk, wederleg, bestraf, vermaan en alle langmoedigheid en leer. Want er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar kittelachtig zijnde van gehoor zullen ze zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en ze zullen zich keren tot fabelen. Nou, dat is nu duidelijk al vervuld in deze tijd. Want als de predikers deze 3 dingen zouden doen, dan zouden ze tegen lege banken, lege stoelen gaan prediken. Want mensen zouden dan naar een andere kerk gaan. En dat niet accepteren. Ze zeggen dan, ik ga niet naar de kerk om ongemakkelijk te voelen. Ze zeggen van, ik ben in orde. Er zijn allerlei kerken die de Bijbel spreken. Maar het is geen woord in seizoen. En ze dienen God niet. Ze horen God niet. God spreekt niet tot hun volk dan. Ze spreken wat een andere stem hen geeft. En niet wat God hen geeft. Het is een weg die juist leidt. Maar die leidt tot de vernietiging. Maar ik wil jullie aanmoedigen die van de Heer houden en trouw zijn. Het is een spannende tijd. Je denkt je misschien, haha, wat een leuke tijd. Omdat het niet erg opwindend lijkt. Maar er is alles aan de hand. Laten we kijken naar Lucas, hoofdstuk. Ik moet eventjes zoeken in de Bijbel. Lucas 1 en 20. We beginnen met het lezen van versen 5 en 20 tot 28. En het gaat over de laatste dagen. En de dingen die gaan gebeuren vlak voordat Jezus terugkomt. Er zullen tekenen in de zon zijn, en in de maan, en in de sterren, en op de aarde. De nood der volkeren met de verbijstering, de zee en de golven die bulderen. de harten van de mensen laten hen in de steek van angst en om te zorgen voor de dingen die komen op de aarde. Want de krachten van de hemel zullen geschud worden.
And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth, then distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring, men's hearts failing them for fear, and for looking after those things that are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. I went one verse beyond
that. Ik ging een vers te ver.
No, excuse me, I won't go.
Hij is toch 28. En dan zullen ze de zoon zien, zoon des mensen zien komen, in de wolken met kracht en glorie. En wanneer deze dingen beginnen te geschieden, kijk op en heft uw hoofd op, want uw verlossing is nabij. Een van de trieste dingen van deze pandemie is dat zij die de leiding hebben en zij... waarvan ik geloof dat Satan door Satan worden gebruikt, hebben mensen geïsoleerd tot het uiterste, uit angst van wat er komst is en creëren een grote problemen bij kinderen, want die kunnen niet naar school gaan, grotere problemen creëren dan wat ze proberen op te lossen. En dan kijken ze ook niet naar dat we nu pas beginnen te zien het aantal mensen dat geïsoleerd raken tijdens de pandemie. Ze zijn hun baan kwijt, hun bedrijven. Ze zitten vast in hun huis met kinderen. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus ze hebben, je hebt van alles, al die druk op mensen die ze nooit eerder hebben gehad. Er zijn allerlei dingen, druk op mensen, die ze nooit eerder hebben gehad. Maar ze hadden funderingen waar ze het leven wel mee konden ervaren. Maar door deze extra druk en gewichten gaat de fundering van hun leven zich begeven. En mensen plegen zelfmoord. Er zijn mishandelingen van kinderen in tehuizen, thuis. Er zijn vrouwen worden misbruikt. Er is allerlei geweld aan de gang. Mensen zijn woedend, mensen zijn voor het kleinste woord wat wordt gezegd, hebben ze een woede uitbarsting, net alsof je hun beste vriend hebt doodgeschoten. Ze zijn extreem, het is belachelijk. Ze brandden de halve stad neer, omdat ze niet leuk vonden wat er was gebeurd. En niks zal daarvan een oplossing geven. Het is gewoon een uitbarsting. En het creëert alleen maar meer terreur. En wij christenen zijn daar niet immuun voor diezelfde druk die er aankomt. Iedereen over deze wereld, het komt ook op de christenen. En hoe reageer jij daarop? Ik wil even kijken naar een paar woorden waar het over ging.
So how do you react to that? I want to look at a couple words here. It was talking about.
Het spreekt over.
They'd be distressed of nations with perplexity.
Noodlijdende naties en tot ze met verbijstering zijn. Het woord perplexiteit wordt gebruikt. In een Westelijk woordenboek betekent dat verlegenheid van geest, verstoring door twijfel, verwarring, moeilijkheden of angst. Is dat niet wat er nu gebeurt in de wereld? Mensenharten laten hun in de steek. Er zijn meer hartaanvallen dan ooit tevoren. De nood. Stress. Angst. Vrees. En hoe ga je daarmee om? Hoe negatief ook iets lijkt, er is ook een positieve kant. Misschien heb je gewoon een kleine kaars en met al dat felle licht rondom, je merkt niemand jouw kleine geestelijke kaars op. Maar die grote felle lichten, die branden, die gaan dadelijk uit. En het wordt steeds donkerder en donkerder en plotseling ben jij een middelpunt van de aandacht. Je hebt die kleine kaas. En velen van jullie hebben nog steeds een baan. Als je naar je werk gaat en alle vertrouwen dat iedereen heeft en alle helderheid dat ze blazen en dat ze kunnen omgaan met wat ze kunnen doen. En als dat allemaal stopt voor hun, maar ze zien jou en dat je daar niet door verstoord wordt en je bent niet angstig, je hebt vrede, Gods vrede, je hebt vreugde en je maakt je nergens zorgen over. En iedereen kijkt dan naar je omdat je anders bent. Maar als ze zien dat je net zo reageert als zij doen, wat is dan het verschil? Een zeer belangrijk ding over ons geloof, zegt de Bijbel, is dat de beproeving van ons geloof is veel meer kostbaarder dan goud. Deze periode van het laatste jaar is een echte beproeving van ons geloof geweest. En ik ben er niet zo zeker van dat het veel beter wordt. Dus ik heb geen rooskleurige voorspelling voor 2022. Het wordt, of het geweldig wordt. Ik dacht 2020 was al een goed jaar. Zou goed worden. We zagen, het zag er allemaal goed uit. Dingen kwamen in ons land. Alles groeide, zelfs tot de maand maart. Zelfs zag het er nog goed uit. En toen viel alles in elkaar. 2 Timotheus 1, vers 7. Er staat dat God ons niet de geest van angst, maar van macht en liefde en een gezonde geest heeft gegeven. Dus de angst dat elke christen ervaart, die is niet van God. De angst die iemand van ons heeft, van deze pandemie, daar zit Satan achter. Dus God heeft ons die geest van angst niet gegeven. Dus mijn getuigenis zou moeten zijn dat ik niet had moeten dat ik geen angst moet hebben. Als mijn geloof gelooft wat God zegt, waarom zou ik dan bang zijn? Een van de laatste grootste dingen die zouden gaan door als een natie. Een van de laatste dingen die we hebben doorlopen is was een depressie in Amerika. De grote depressie van 1930. En toen verloren mensen alles en ze waren bevreesd. Dat ze niet in staat zou zijn om de familie te voeden of zelfs maar te overleven. En toen al die angst op hen was, zei president Franklin Roosevelt, die zei het volgende. In 1932, in zijn reden zei hij, het enige wat we te vrezen hebben is angst zelf. En nu zijn we er weer. Misschien is het niet zo'n slechte situatie, maar het komt dichtbij. Het was het is anders, want ik weet niet. Ik weet niet de de nummers, maar ik weet niet precies de statistieken, maar ik weet niet hoeveel mensen toen stierven in de grote depressie van 1930. Ik twijfel. Hetzelfde is als nu. Van de virus. Komt redelijk dichtbij. We hebben nu al meer mensen verloren dan in de Tweede Wereldoorlog. En daarboven hebben mensen hun baan verloren. En worstelen met hun families te voeden. Ze hebben hun leven lang gebouwd en hun zaken zijn weg. Alleen maar omdat iemand zei, sluit je deuren, je kunt niet open zijn. Eén persoon, één gouverneur of zoiets, die zegt, nou, je kunt niet je zaken openhouden. Je hele levenswerk is weg. Mensen kunnen dat niet aan, in de natuurlijke. Dus we zitten er middenin. En je bent gezegend als je je baan nog niet verloren hebt. Of je eigen zaak nog niet verloren hebt. Je hebt veel geluk gehad. Maar wat als je dat wel hebt of gaat doen, Moet je dan bang zijn? Moet ik me geloven dat mijn familie zal uithongeren? De Bijbel zegt dat de rechtvaardige nooit verlaten zal worden. Is God werkelijk onze bron? Of zijn we onze eigen bron? Ik heb dit, ik heb dat. Ik heb spaarcenten. Ik heb investeringen. Ik heb een baan. Ik kan zelf voor mijn gezin zorgen. En plotseling kun je dan niet meer voor je familie zorgen. Dat zal jouw geloof op de proef stellen. In wat jouw eigen vermogen is. Of was je vertrouwen in God. Het is niet verkeerd dat je al die dingen hebt. Maar als je gezegend bent, raad eens waar die zegen vandaan komt. Ere wie ere toekomt. Geef krediet wie krediet toekomt. Dit is een verontrustende tijd. In Filippenzen hoofdstuk 4. Ik ga de versen 6 tot en met 8 lezen. Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw begeerte in alles door bidden en smeken met dankzeggingen bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Volgens broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is, al wat wel luidt, zo er enige deugd is en zo er enige lof is, bedenk dat zelf.
And finally, brethren, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, if there be any praise, think on these things. Now that word, when it says
be careful for nothing, dat je voor niks angstig moet zijn.
It's talking about being anxious for nothing.
Je moet nergens bang voor zijn. Of zoals we vandaag zeggen, maak je nergens zorgen over. Dat is geen suggestie, dat is een gebod. Dus realiseer je dat je, als je zorgen maakt, dat je een zondige bent. Je bent ongehoorzaam aan God. En dan zeg je precies, ja, maar ik heb reden om zorgen te maken. Nee, dat heb je niet. De verloren mensen, die hebben reden om zich zorgen te maken. Maar jij hebt geen reden om je zorgen te maken. Omdat je de levende God dient, die van je houdt. Meer dan iemand op deze planeet van je houdt. En hij zegt, ik zal je nooit verlaten of verlaten. Hij zal er zijn. Als je gelooft dat hij er zal zijn. Maar zoals je gelooft is, zo zal het tot je zijn, zegt de Bijbel. Als je niet gelooft dat je het zult maken, raad dan eens, dan zul je het niet maken, redden. Als je denkt dat je je huis en waarschijnlijk alles gaat verliezen, dan ga je ook je huis verliezen. Omdat je je geloof daarin vrijzet. En Satan zal dan laten gebeuren wat je gelooft. De gezag dat je hebt, als je die macht in de vijand vrijzet, dan zullen echte angsten om je op je heen komen. Ze komen als je bang bent, omdat je je geloof hebt vrijgezet op dingen die je denkt dat gaat gebeuren. En als dat dan echt gebeurt, dan ben je beledigd met God, omdat hij dat zogenaamd toeliet. Maar wij zijn degene die het toelaten. Toen ik voor het eerst begon met de Heer te wandelen, had ik een behoorlijk gevaarlijke baan op dat moment. Ik zat in de beveiliging. Ik las de Bijbel niet met mijn verstand, maar alleen in begeleiding van de Heilige Geest. Dat de Heilige Geest de waarheid zou onthullen wat ik las in de Bijbel. Dus ik probeerde niet met mijn verstand dingen te begrijpen. Ik zou lezen en wachten tot de Heilige Geest het iets naar me toe zou verlichten. En ik vroeg aan de Heilige Geest, En dan vroeg ik aan hem, wil je iets laten zien in dit Bijbelvers? En dan zou hij het verlichten. En dingen. En ik zou dan gehoorzamen wat hij dan zou zeggen. Is met stoppen met iets te doen of juist beginnen met iets te doen? Maar vandaag, ja, maar toen gingen wij door een moeilijke tijd heen. Ik met mijn vrouw, ik ben 51 jaar getrouwd. En dat was een tijd dat ik. Ik had een moeilijke tijd financieel met mijn vrouw in die tijd. In begin jaren 70 was dat. Dus als ik kijk naar welke 2 jaren het moeilijkste waren, dat waren die jaren, de 2 jaren, maar ook geestelijk de meest succesvolle. Toen ik eenmaal dit begreep, was ik nergens meer bang voor. Maar iets zien en het ermee eens zijn dat het juist is. Dat verandert niet als je het niet met je hart gelooft. En dat ook doet. Het is niet genoeg dat je met je verstand gelooft. Het is wat je in je hart gelooft. Dat zal je heersen. En de duivels geloven ook dat Jezus de Zoon van God is. En ze zijn niet gered. Dus het van je hoofd naar je hart krijgen, dat is een moeilijkste deel. Dat is waar het geloof om de hoek komt kijken. Je moet eerst overtuigd zijn dat het de waarheid is. Dan heb je de keuze, geloof je het of niet. Want als ik kies om het te geloven, dat betekent dat ik me verplicht heb om het ook te gaan doen. Omdat Jacobus zegt, wees een dader van het woord en niet alleen een hoorder, omdat je alleen, anders ga je jezelf bedriegen. Dus als je in de kerk zat en je hoort de voorganger op een zondag iets prediken en je knikt met je hoofd, ja, dat klopt. Daar ben ik het mee eens. Maar het laat jou niet veranderen. Daar doe je niets mee. En dan ben je jezelf aan het misleiden. Christenen doen dat. Daarom zijn we in deze situatie zoals de Timotheus beschreef. Want zelfs als ze de waarheid horen, dan doen ze het niet. Daarom hebben we, ze zeggen, we hebben een predikant ingehuurd. En die moet dat wel weten. Als ik problemen heb, dan bel ik hem gewoon op. Nee, je wordt verondersteld om Jezus te bellen. Als je God echt vertrouwt met je hele hart, dat betekent niet dat je nooit problemen hebt. Nee, misschien krijg je zelfs meer. Je zult misschien meer problemen krijgen. Maar het verschil is, de problemen hebben jou niet. Dus je wordt niet beheerst door de problemen. En elke keer als hij problemen toelaat in je leven, gaf hij me nog een kans om getuigenis op te bouwen van zijn genade en zijn liefde en zijn barmhartigheid. Dus toen, in het begin was ik een beetje nerveus toen ik met God ging wandelen. Want ik zag geen uitweg in die situatie op het werk. En maar ik verkoos om hem te vertrouwen. En als alles uit elkaar valt, zoals het eruit zag dat het uit elkaar zou vallen, het was een hele moeilijke situatie, dan weet ik dat ik het laatste wat ik deed, is op God vertrouwen. Ik dacht, tenminste wat ik dacht, dat ik dacht dat hij zei tegen me wat ik moest doen. En kwam in zo'n situatie terecht op het werk. Je zag er belachelijk moeilijk uit. Ik had dus vastbesloten om God te vertrouwen. En ik vocht om gedachten die opkwamen bij me tegen te houden. Maar ik zei, ik wilde niet twijfelen. Ik zei tegen de Heer, ik zei, ja, het zal interessant zijn hoe u mij uit deze situatie zal redden. Ik zal nooit vergeten wat de Heer tegen me zei. Hij zei, zoon, is dat iets moeilijk voor mij? Ik zei, nee, Heer, dat is. Hij zei, ga terug en zie de redding van je Heer, uw God. En 2 of 3 dagen later was die situatie al opgelost. Ik heb daarna nooit meer in zo'n situatie gezeten. De meest moeilijke situaties, dacht ik altijd, wauw. Als een situatie was waar ik onmogelijk uit zou kunnen komen in mijn verstand, vond ik het juist interessant om te zien wat er zou gebeuren. Want dan zou ik echt kunnen zien hoe God in zou grijpen. Begrijp je dat? En niemand bemoedigde me in die tijd. Ze zeiden, je bent gek om dat te gaan doen. Als je dat gaat doen, dan word je gedood. Maar dat was een onderdeel van mijn vroege training, toen ik aan het pionieren was in deze bediening. En over naar landen ging over de hele wereld waar het heel gevaarlijk was, in Afrika bijvoorbeeld. En ik had de vrede van God, die alle begrip te boven ging. Toen hij me dat voor de eerste keer liet zien, toen was ik in een heel gevaarlijke situatie op mijn werk. Ik wil niet in detail gaan, maar het leek al op alsof als ik God zou gehoorzamen, ik gedood zou worden in die situatie op het werk. En ik bad dat ik vrede zou krijgen, maar als ik de problemen zou zien, en tot het tot een hoogtepunt kwam op het werk, en ik een gevaar kon zien met ogen, dan zou die vrede weggaan. En ik probeerde dingen te bedenken om aan dingen te denken. Maar plotseling, als die dreiging er was, kon ik nergens aan bedenken. Ik geen positieve gedachten meer hebben. Maar en dan ging ik thuis. Al die dingen, schreef ik thuis op papier, al die dingen die in de Bijbel stonden. In vers 8. Alle dingen die waar zijn, dingen die eerlijk zijn. En al die dingen schreef ik op een papier. En dan schreef ik voorbeelden die God in mijn leven had gedaan, op papier. En dan, dat deed ik een stuk papier in een zak. En ging naar het werk toe. En dan kwam de situatie weer naar voren. En ik voelde de vrede een beetje weggaan. En dan ging ik dat stuk papier lezen. En dan kwam de vrede van God weer terug. Naarmate ik me daarop concentreerde. Totdat ik op een situatie kwam dat ik niet meer dat papier hoefde te lezen. Ik hoefde alleen maar aan te denken. Ik focuste op die gedachten. En ik richtte mijn gedachten op God. En mijn reactie was, ik ga doen wat God me vertelt. En ik zal zien hoe God me hier uitgaat. Dus mijn eerste kennismaking ging bij dat ik in de 2 weken nadat ik dat Bijbelvers had gelezen, kon ik een situatie aan die onmogelijk leek. En toen ik uiteindelijk geconfronteerd werd met die bende van motorbende die me wilde vermoorden op het werk, ik stond daar totaal weerloos. Ik had een pistool, ik had een geweer, een jachtgeweer, een wapenstok en een kleine badge en een hoed, een pet. Maar voordat ik hen confronteerde, zei ik tegen de Heer, ik ben bang dat ik een van hen neerschiet puur uit een reflex. En de Heer zei, oh, dat is geen probleem. Neem je pistool en je geweer en die knuppel, leg die maar in je kofferbak van je auto. Om een lange verhaal kort te maken, hij liet me al die wapens neerleggen en ik moest die bende tegemoet treden, die motorbende. En ik bad weer voordat ik hun tegemoet ging, want nu moest ik hen echt confronteren. En op het moment dat ik hun zag, kwam daar helemaal geen angst in me op. Ik had niet alleen de vrede. Er was zo een overweldigende vrede. Het was heel erg veel vreugde in mijn hart. Het is ongelooflijk. En ik was in de aanwezigheid van God. En die was zo sterk om me heen, die vreugde en vrede. En ik probeerde serieus te lijken voor die motorbende. Maar ik kon niet. Ik wilde lachen. Maar het was geen haha-moment en ik probeerde ernstig te kijken, maar ik kon niet me weerhouden om te grijnzen. En dat maakte hun alleen maar woedender. Dus daar stond ik voor hen. En iemand van de motorbende zei van, mag ik hem doden, mag ik hem doden? En plotseling kwam de angst over de motorbende en de leider klapte zijn handen en iedereen rende naar hun Harley Davidsons en ze reden weg. En ik stond daar gewoon te grijnzen, maar ik wist niet wat er was gebeurd. Dus een korte samenvatting. Denk je dat ik daarna nog ooit problemen had met angst en de vrede van God? Onder enige druk? Ik begon niet met kleine dingen, ik begon direct in het diepe water werden gegooid om dit te leren. Het enige wat dat mogelijk was om dat te gebeuren, was dat ik hem God totaal vertrouwde met mijn hele hart. En het maakt mij niks uit welke moeilijkheden er zijn. Als ik weet dat iets moet gebeuren en de Heilige Geest getuigt daarop, ook al ga ik het toch vertrouwen en gehoorzamen. Het leek in die situatie alsof ik zou gaan sterven. Maar als dat was gebeurd, had dat niks uitgemaakt. Dus, je hebt die vrede. Heb jij die vrede? Omdat in deze eerste wereldlanden is het probleem dat de meeste christenen vrede hebben. Het is dezelfde vrede die de wereld ook heeft. Zolang er maar een vredige situatie is. Dus we werken heel hard om onze situatieomgeving vredig te houden. Waar we makkelijk in kunnen leven. En dan hebben we zogenaamd vrede in ons hart. En in onze kerk ook willen we dat het vredig is. Dat betekent dat we geen ongemakkelijke boodschappen willen horen. Want dan zal ik mijn vrede kunnen verliezen in mijn hart. Hoor je wat ik bedoel? En als je dat doet, en als de prediker al moeilijke boodschappen zegt, dan gaan wij gewoon weg naar een andere kerk. En dan weet je, de predikant weet dan dat hij de huur niet en de licht en de stroom niet kan betalen. En dan is het makkelijk om te zeggen, ja, ik moet hun dan maar wat makkelijke boodschappen geven, want anders gaan ze weg. En dan gaat de predikant compromissen sluiten. Daardoor zijn we in die puinhoop terechtgekomen, wat die kerken zo zijn. En de voorganger is niet... Jij moet de bediening uitvoeren. Jij moet het werk van de bediening doen in de kerk. Want als de predikant spreekt over evangeliseren, mensen zielen redden, dan zeggen we, ja, Jezus is de herder en wij zijn de herder. En de schaap heeft lammeren. Dus we willen meer lammeren. Mensen die tot geloof komen. Dus gewoonlijk zeggen we, de lammeren produceren, de schapen produceren de lammeren. Niet de herder. Is al een moeilijker voorbeeld geven. Als het schaap een lam heeft, verondersteld het lam het lam te voeden. Jij moet discipelen. En jij moet de herder volgen. Zoals hij Jezus volgt. Maar wij veranderen alles in de kerk. Je moet in Christus zijn om dat te doen. Om dat te zijn, moet Jezus Heer zijn. En je moet hem met je hele hart vertrouwen. Dus ik denk, dit is een spannende tijd. Omdat heel veel christenen wakker zijn geworden. En omhoog kijken en realiseren. Ik ben niet waar ik dacht dat ik was geestelijk. Op geestelijk groei. En het laat ze zien gebreken in hun leven. En als ze het op de juiste manier verwerken. Dan is dat goed. Je moet niet... overtuiging van zonde is goed, dat is van de Heilige Geest. Dat is dat God je overtuigt dat er iets niet in orde in je leven is. En dat je je daarvan moet bekeren. En dan kun je dingen veranderen in je leven. En je kunt dingen herstellen. Zolang je geloof in iets hebt. Je fundering is niet diep genoeg. Als daar heel veel druk op komt, dan is je fundering niet sterk genoeg. Iedereen heeft ergens wel een grens in zijn fundering. Dit is een moment, een mogelijkheid, om je fundering te gaan checken, nagaan, of die nog steeds sterk is. Gaat hij terug naar de hoeksteen? Je moet je concentreren op de hoeksteen. Je hoeft jezelf niet te redden. Je moet je concentreren op Jezus heerschappij. Je moet op de relatie focussen. Op hem te vertrouwen. En jouw geloof te zuiveren. Want alles wat we van God hebben ontvangen, komt uit door geloof. De rechtvaardige zal door geloof leven. Zonder geloof is het onmogelijk God te behagen. Nou, nu heb ik niet meer veel tijd. Snel eventjes naar Handelingen 8. Er staat... Jullie zullen worden toegerust met kracht nadat de Heilige Geest is op jullie gekomen is. En je zult getuige zijn, zowel in Jeruzalem en Judea en tot de verste uithoeken van de aarde.
You shall be witnesses both in Jerusalem and Judea and in the uttermost parts of the earth. I'm trying to hurry on this right now.
Ik zal eventjes hier haastig over spreken. Dat getuigen zijn. Dat is de kracht. Je hebt de kracht gekregen om iets te zijn. Iedereen leest dat je de kracht hebt om te getuigen. Maar er is meer kracht nodig om te zijn dan iets te zeggen. Dat heb ik al eerder verteld. Ik ga er snel eventjes doorheen. Het is belangrijker wat je bent dan wat je zegt. Maar ze geloven niet wat je zegt. Ze kijken wat je doet. En in onze tijd, zij die trouw zijn, om te zijn wat God ons heeft geroepen om te zijn. Als ze kunnen zien dat jij iets hebt wat zij niet hebben, dan zullen ze nieuwsgierig zijn. Hoe kom je dat jij niet overstuurd bent in deze situatie? Hoe komt het dat je niet boos hierover bent? En dat je woede bent ontstoken? Waarom heb je geen zorgen? Dan vragen ze je en je hebt de kans om een antwoord te geven. Omdat ze willen weten. Je hoeft niet te prediken, je hoeft gewoon alleen je getuigenis te geven. Een getuigenis is krachtig. In Openbaringen hoofdstuk 8 gaat het over die Satan hebben overwonnen. En ze deden dat door het bloed van het lam en het woord van getuigenis. Jouw getuigenis is krachtig als het overeenkomt met wat je bent. Even mensen hebben getuigenis over wat de Bijbel zegt en wat Jezus heeft gezegd, maar ze zien het niet in ons. We zijn de weerspiegelingen van Jezus. We moeten aan hun bewijzen dat we wat we ook zeggen ook werkt. Dat we werkelijk het woord doen. Niet alleen maar dat we spreken en horen. We hebben een aantal Bijbelversen hier. Voor 2 of 3 extra sessies. Probeer trouw te zijn, want de voorganger zei, je moet je gedragen toen je binnenkwam. Ik wil je alleen maar aanmoedigen. En alles wat gaande is, is een geweldige kans. Ik wil dat jij erover nadenkt. Onthoud het oude liedje dat zegt, iedereen wil naar de hemel gaan, maar niemand wil sterven. Nou, iedereen wil dat Jezus terugkomt, maar niemand wil erdoor gaan wat God zegt dat het nodig is om erdoor te gaan voordat hij terugkomt. Denk je misschien dat de pandemie er één van is? Realiseer je dat er heel veel dingen mis moeten gaan op deze planeet voordat Jezus terugkomt? Dit is maar eentje. Wie had gedacht dat een jaar geleden iets zou kunnen gebeuren dat de hele natie van Amerika zou kunnen beïnvloeden? Maar de hele wereld is beïnvloed. In de Tweede Wereldoorlog waren er 60 landen. En nu zijn er meer levens verloren. Het is net begonnen. Pas begonnen. Nu gaan we dingen zien. Maar christenen voelen zich niet meer zo veilig en zijn allemaal bang. Wat gaat er gebeuren met ons land? Want heel veel mensen hebben vertrouwen in het land, in de regering. En ze geloven, ja, we gaan niet door de verdrukking, de rest gaat er wel doorheen. We hebben niet alleen pandemie, we hebben mensen verloren. Alles gaat heel snel bergafwaarts. Weg van een joods-christelijke concept. Van onze grondwet in Amerika. Heel snel. Juist in deze tijd van de pandemie. Hoewel. Gaan dingen heel snel achteruit. Zomaar. Plotseling. En christenen hebben zich meer teruggetrokken. Zodat je Satan een handvol mensen in onze natie gebruikt. Om het land op zijn kop te zetten. We hebben heel veel om van berouw te hebben. Het maakt niet uit wat er gaat komen. Als je trouw bent, heeft dat geen invloed op jou. Hij zal voor je zorgen. Ik heb over de hele wereld gesproken. Ik ga naar broers en zussen over absoluut verschrikkelijke situaties in de verschillende landen. En zij hebben toch vrede. Ze hebben vreugde en ze hebben de Heer lief. En ze zullen getuigen, weten dat waarschijnlijk dat ze vermoord worden. En ze aarzelen niet eens. En ze zijn niet eens comfortabel in het leven. Dat zijn, nu zijn ze in derde wereldlanden. Hun landers levensstandaard is heel laag. God heeft dat toegestaan. En zij zijn niet beledigd tegen God. En wij raken al beledigd als dingen niet perfect zijn in ons leven. Dus het is tijd dat we volwassen gaan worden. Het is de tijd om volwassen te worden. En al het alles, als deze zonde toeneemt, zal ook de genade overvloedig zijn. God geeft genade aan de nederige. Hij wederstaat de trotse. Dat is wat hij nu aan het doen is. Maar aan de nederige geeft hij meer genade. En zijn genade, zoals Paulus zei, is voldoende. Hij geeft overwinnende genade, zodat we teruggaan naar de hoeksteen. En deze herstellen in ons leven. De heerschappij, de eerste liefde. En vertrouwen en gehoorzamen. En hij zal voor de rest zorgen. Het maakt niks uit welke storm er zal komen. Hij zal ofwel de storm kalmeren, of hij zal ons kalmeren en de storm laten razen. Het maakt niet uit. Dus als de storm raast, ben je nog steeds, moet je nog steeds de vrede hebben en de vreugde. Hij zou kalm moeten zijn. Amen, laten we bidden. Vader, we loven u en danken voor deze dag, Heer. En Heer, ik dank u voor uw woord. En Heer, ik dank u dat u ons zegent met ogen om te horen en ogen om te zien wat de Geest tot ons zegt. En Heer, iedereen die tot u gesproken hebt en die geluisterd heeft naar dit woord, dat u diep in hun geest zal gaan. En dat u het met water zal bevruchten, water zal geven en dat het vele vrucht zal voortbrengen voor uw glorie. En ze zouden ze angstgoed bewaken, de woorden die ze hebben gehoord. Dat Satan het zaad niet zal stelen. Ik dank u voor de genade. In Jezus Christus' naam, amen.